Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Daar zijn we weer na vele weken in de studio, zonder corona.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Alleen nog een hoesje. Nee, het gaat alweer.
Dat maar blijft goed. Nog maanden. Echt
is
maanden.
Dat zo?
Ja, dat hoor ik altijd bij mensen. Ik had het zelf niet.
Maar ik heb niet elke dag. Ik heb het af en toe. Misschien heeft het wel helemaal niks met corona te maken.
Ja, het klinkt wel leuker als het wel met corona te maken heeft, toch?
Ja, klinkt specialer. Hè?
Ja, behalve dat iedereen het heeft. Maar
ja, oké. Okay. Ja. We gaan het vandaag hebben over de crisis van de man.
Ja.
En daarvoor gaan we bellen met jouw goede vriend Berend Sommer.
Ja.
Maar eerst willen we het over een gezamenlijke ergernis hebben. Namelijk de documentaire van Eva Jinek, De Wereld van Eva, te zien op Videoland. Ga hem vooral zien. Het is of entertainment of irritatement.
Of informatief, toch?
Of
voor sommige mensen. Ja.
Ja.
Moeder zijn vind ik waanzinnig en intens en anders dan alles wat ik van tevoren had kunnen bedenken.
Kijk, hij kan niet verder, want hij zit vast.
Het wordt een ongeluk.
Het laatste wat ik ooit zou willen is iemand bang maken voor zoiets moois. Maar we praten te weinig over wat het moederschap allemaal met ons doet. Lichamelijk en geestelijk. Ik zeg, hoogste tijd om al die taboes rond moederschap te lozen.
Ja, ik schreef er een column over dinsdag. En waar ik me een beetje aan erger is dat ja, er eigenlijk waar wij het ook al eerder over hebben gehad. Namelijk dat het woord taboe nogal snel wordt gebruikt. En dat taboe, ja, dat we eigenlijk willen dat er een soort taboe komt op het gebruiken van het woord taboe.
Mm.
Want het is heel irritant hoe dat wordt ingezet. Dat het eigenlijk voor alles wordt ingezet wat meestal helemaal niet zo controversieel is. En eigenlijk die documentaire gaat over het doorbreken van allerlei taboes over moederschap. En op de een of andere manier is er een hele grote mythe ontstaan rondom damesbladen en op social media. Dat vrouwen de hele tijd herhalen van je mag het hier niet over hebben. En daarom wil ik het hier nu over hebben. Terwijl ze het er de hele tijd over hebben. Mm-hmm. Ik kan me niet herinneren dat je niet de hele tijd stukken lezen over hoe zwaar het is. Hoe lichamelijk het zwaar is,
ja,
om te bevallen. Hoe psychisch belastend het hebben van een kind is.
Ja.
Hoe emotioneel dit en dat. En dan denk ik echt. En dan nog steeds leven mensen soort van in de waan van je mag het daar niet over hebben.
Ja.
En daar haakt Eva Jinek dus ook op in. Of op die bandwagon springt zij ook. Want De Wereld van Eva gaat dus daarover van de taboes rondom het moederschap. En dan gaat ze op allerlei van dat soort dingen in. Schuldgevoel als je gaat werken, allemaal lichamelijk ongemak waar niemand het over zou hebben. Ja, ik was eigenlijk persoonlijk ook erg teleurgesteld, want ik vond Eva Jinek altijd echt heel tof.
Mm-hmm.
En toen zij begon, toen dacht ik echt, oké, zo'n soort vrouw heb je eigenlijk niet echt in Nederland. Ze deed me een beetje denken aan van die Amerikaanse,
ja,
talkshow anchor, zeg maar. Zo ziet er altijd uit om door een ringetje halen en gewoon zo'n super,
ja,
coole chick. En ze heeft natuurlijk ook een beetje die Amerikaanse achtergrond en gewoon mooie kleding en zo en super scherp. Intelligent en gewoon helemaal zo, ja, mensen zo een beetje kunnen afvikken als ze, weet ik veel, Mart Smeets of zo,
ja,
heel vervelend zat te doen bij WNL op zondag. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat ze dan nu opeens op die libellentour gaat en dat we dan opgescheept zitten met de zoveelste clichés. Dat
ja,
ergerde mij gewoon echt heel erg.
Ja, ja, voor mij was ze dus ook best wel van een voetstuk gevallen, want ik had dat ook. Ik vond haar altijd echt ook journalistiek best wel een voorbeeld.
Ja.
Nou ja, dat we doen alsof dat nu niet meer zo is.
Dat nee, dat is
niet,
ook
dat
wel
dat
nog steeds.
Kan,
het,
maar
het is niet, het sluit elkaar ook
nee,
niet.
Nee, maar het is denk ik wel het bewijs van dat, want zelf, ja, als je een kind krijgt, dan verander je dus als vrouw. Wat denk ik voor heel veel vrouwen ook een heel eng en beangstigend idee is. En Eva Jinek was zo'n type vrouw waarvan je dat dan niet zou verwachten. Dat je denkt, oh, maar die blijft wel gewoon zichzelf, zeg maar. En dan zie je dus dit. Toen ze die documentaire ging aankondigen bij Bo, toen zat ik daarnaar te kijken en toen dacht ik ook echt van, wat is er met jou gebeurd? En wat ik dus heel erg vond daaraan. Er wordt dus inderdaad, wat je ook al zei, er wordt altijd gedaan alsof je het nooit hebt over de fysieke ongemakken van bevallen. En dat het allemaal verschrikkelijk is. En dat je geen ruggenprik mag krijgen in Nederland en zo. Al die dingen. En zij zei dus de hele tijd tijdens Bo, zei ze, ik wil niemand bang maken, ik wil niemand bang maken. Maar terwijl ik het zat te kijken, dacht ik echt, ik heb al baarangst. En dit krijg je er alleen nog. Maar het wordt gewoon nog veel erger. Als je de hele tijd over dit soort dingen hebt. In plaats van er op een constructieve manier over te praten. Van misschien moeten we in Nederland dingen anders doen. Misschien moeten we een ruggenprik gewoon standaard maken. Of mensen de optie geven om een keizersnede te kunnen kiezen. In plaats van de natuurlijke bevalling. En zeg maar stoppen met al die thuisbevallingen. Nou ja, al die shit die gewoon zo diep in de Nederlandse cultuur zit. Als het gaat over bevallen.
Ja, en dat is heel uitzonderlijk. Hè? Want dat is nergens zo in de wereld.
Dus nee, en iedereen die niet Nederlands is of die in het buitenland is bevallen, die heeft hier altijd super veel kritiek op. Want die denken echt van, waar de fuck zijn jullie mee bezig in het land?
Het is niet normaal hoe we vrouwen hier laten leiden. Omdat ze het idee hebben van, dat is goed, dat is natuurlijk. Ja. Dat is een soort van heel Nederlands idee. Als het natuurlijk is, is het goed en zo.
Ja, ja. En wat ik van Eva Jinek had verwacht als toch wel een soort, nou ja, om even een heel erg cliché kutwoord te gebruiken, powervrouw. Maar ik zie haar wel een beetje als feministisch rolmodel, is dat zij zoiets zou aankaarten en niet zou meegaan in het oeverloze gemuts over, oh, dit is zo'n pijn en dan heb je hechtingen. En dan, wat zet jij nou op Twitter? Ja, dan hangt er weefsel uit je vagina.
Ja, dus nou, wat ik
mag
dus,
ik even een braakje leggen? Ik vind het echt.
Ja, waar ik kritiek op had, was dat daarover werd gesproken van, dat is een taboe en dat is dan niet iets, je gaat niet zeggen van, er hangt weefsel uit mijn vagina op een feestje, dat je denkt, ik mag fucking hopen van niet.
Nee.
Ik mag hopen dat er heel veel andere dingen ook niet bespreekbaar zijn op feestjes.
Kitty, want wat zou jij doen als iemand dit tegen jou zou zeggen op een feestje? Als iemand zou zeggen, er hangt op dit moment weefsel uit mijn vagina.
Nou, dan zou ik wel me zorgen maken.
om die persoon? Of?
Ja, toch? Zou jij geen zorgen maken? Maar het is een beetje alsof een man zeg maar heel specifiek iets gaat bespreken over
zijn prostaat of zo.
Ja, en dan een soort van, mijn prostaat zit een beetje naar rechts. Of dat je echt denkt, dude, too much information.
Prostaat, kan dat?
Geen idee.
Ja, je balzak getwist is.
Heel erg hè, dat wij dat niet weten, Elif. Heel erg.
Nee, maar
dat
wij
zo
dus
weinig weten
wel
van het mannenlichaam.
Nee, maar mannen praten hier heel vaak over. Want die zeggen dan dat soms hun balzak dan wordt omgedraaid zeg maar op de fiets. En dat echt super veel pijn doet. Ik weet dit gewoon wel hoor. Dat is helemaal geen
taboe. Maar dit taboe. Vertellen ze op feestjes.
Ja, of op kantoor of zo. Ja,
mannen zijn echt bizar.
Mannen zijn heel openhartig, als je maar interesse toont. Maar goed, ik vond dus, ik vond echt teleurstellend van Eva. Wat ik wel nog even wou zeggen was dat zij bij Bo zei dat ze het gevoel had dat ze zich heel erg kwetsbaar opstelde met deze documentaire. Ja. Dus dat ik het ergens een beetje lullig vind om maar af te fakkelen. Want ze zei ook, ik stel me nooit kwetsbaar op. En dit is voor het eerst dat ik eigenlijk
dat
iets
is wel
van
gemeen.
Persoonlijk...
Maar we hebben niks tegen Eva Jinek, helemaal niks. Nou, dat is
Eva
wel duidelijk,
Jinek
toch?
Is fantastisch. Ja, alleen maar lof en liefde voor haar, maar dit had ze gewoon niet moeten doen.
Nee, maar ik denk dus ook wel dat je gewoon door zo'n productie eigenlijk wordt aangemoedigd. En ik vraag me ook af in hoeverre je dan zelf heel erg invloed hebt op de soort thema's. Maar ik had gewoon verwacht, kijk, ze in de documentaire heeft ze het wel over dingen als hoe belachelijk het is over die ruggenprik.
Ja.
Dat niet goed is geregeld. En wat er allemaal mis kan gaan op het moment dat bijvoorbeeld artsen niet goed zijn opgeleid om te hechten. En wat voor last vrouwen daarvan kunnen hebben. Nou, dat zijn gewoon allemaal wezenlijke feministische thema's, denk ik. Maar ik had gewoon wat meer iets stevigers verwacht qua activistisch iets. En dan niet alleen maar, en dat is een taboe en daar moeten we het over hebben. Dan denk ik, dan ga je dus weer in dat irritante soort van tuttige domein. Wat al de hele tijd op die manier wordt alles gedomineerd hier. Het hele vrijwillige domein wordt op die manier gedomineerd in Nederland. En dat is juist de reden dat het zo slecht is geregeld. Namelijk dat vrouwen niet expliciet opkomen en dat ze het niet beter voor zichzelf gaan regelen, dat ze dat niet opeisen. En ik zou dan van de vrouwen als Eva Jinek, nou, vrouwen zoals wij ook, ja, ik vind dat die dat meer moeten doen. Dus dat vond ik een beetje een gemiste kans. Ik heb ook zeker baarangst opgelopen, want de dingen die ik daar heb gezien, heftig.
Had je dat nog niet dan?
Nee, ja, sowieso. Maar goed, kijk, dat is dus dat hele idee van, we hebben niet over hoe zwaar het kan zijn, dat ik echt denk, joh, echt 10 jaar media en ik heb echt de grootste vrees om een kind
cured
te baren.
For life. Ja.
Want het is niet normaal wat hij allemaal. Je hoort alleen maar gewoon ellende en weet ik veel.
Nou, echt hele gore verhalen ook.
Ja, maar je hebt toch ook in je omgeving, zeg maar, ja. Mensen houden toch ook hun mond er niet over?
Nee, mensen houden er niet over op, joh.
Nee, en dat het dan gewoon wordt gedaan als een, dat is een taboe. Terwijl ik echt denk, ik hoor niet anders dan mensen die een kind hebben gekregen, die je echt de meest intieme details daarover gaan vertellen. Het is echt ongelooflijk. Dus je echt denkt, waarom is opeens niks meer privé? Zeg maar, normaal zouden dit soort dingen, deel je gewoon niet. Nee. Niet zeker niet met mensen die je niet al te goed ken.
Nee.
Maar ze, alles wordt gewoon verteld.
Ja.
Terwijl je echt denkt van, ja, ik hoef het allemaal niet echt per se te weten.
Nee, ik denk dat heel veel vrouwen dit ook als echt een hele soort van bonding experience zien met
ja,
met
maar
elkaar,
dan dat is dan met elkaar, maar het is dan fijn, zeg maar, dan moet je dat gewoon. Het is hetzelfde als we hebben het al eerder over gehad dat mensen die kinderen krijgen, die denken gewoon dat
iedereen daarin geïnteresseerd is.
Ja.
Ja, dat is echt heel irritant.
Ja. Maar ik denk wel, dat is toch ook wel met de tijd veranderd. Dat komt omdat het moederschap of zeg maar kinderen zijn zo centraal komen te staan in mensen hun levens. Dat alles draait erom dat mensen er ook gewoon niet hun klep over kunnen houden.
Ja.
Terwijl je hebt wel mensen die er wel een klep over kunnen houden. Die zijn heel prettig om nog mee om te gaan. Maar mensen die dat niet kunnen, denk je echt, oh my god, shut the fuck up. Ja. Ik ga ook niet 97% van de tijd over mijn kat praten.
Nee.
Want dat is voor mensen die geen kinderen hebben of daar niet super in geïnteresseerd zijn, zo voelt dat gewoon. Toch?
Ja.
Als je over die darmkrampjes en tepelkloven en weet ik veel waar die mensen allemaal last van hebben. Dat je denkt,
het is ook altijd die verkleinwoordjes erin, daar word ik ook helemaal gillend gek van.
Ja.
Darmkrampjes.
Maar sowieso kindje. Is
ja,
wel
als kindje is ook, dat woord, daar wil ik echt op schieten gewoon. Mensen die dat zeggen, het is gewoon een kind.
Wil jij op kinderen schieten? Bizar,
nee. Soms, nee. Maar baby, kind. Wat is daar zo moeilijk aan kindje? En heeft jouw kindje ook last van darmkrampjes?
Maar kindje zie je dus overal. Dat is dus echt de normale term geworden. Dat laat zo'n infantilisering, vind ik, van onze taal zien.
Zeker.
En dan zou je kunnen denken, oké, het gaat ook om een kind.
Ja.
Maar een kind is al klein. Zeg maar, je hoeft niet kindje te zeggen. Je hebt een baby of een kind of zeg maar. Ja, ik word daar helemaal lijp van. Echt.
Ja, want dan
ik vind
zou
dat
je
zo
gewoon mensje zeggen of zo.
Maar dat
of
zeggen
persoontje.
Ze toch ook? Die pose en zo die mensen doen als ze het van vandaag een heel bijzonder mensje ter wereld gebracht. Dat je echt denkt, hou op, doe
of
normaal.
Zo van, mijn kleine mannetje. Ja. Dat vind ik ook maar zo.
Maar het is ook zo dat je denkt, mensen maken dingen bijzonder die niet zo heel bijzonder zijn. Mensen krijgen eeuwenlang kinderen. Ze gaan eeuwenlang trouwen. Mensen gaan dood. Zeg maar, dat zijn allemaal dingen die heel normaal zijn, die bij het leven horen. Ik snap niet waarom dat zo moet worden uitgebuit tot in de laatste vezel. Dat gelul over die gender reveals. Baby showers. Ik ga nooit naar een baby shower. Als iemand mij daarvoor uitnodigt, echt.
Jij was nog laatst naar een baby shower?
Dat is 2 jaar geleden.
Oh, oké.
Ja, dat is de laatste keer. Die was trouwens wel oké. Want dat was iemand waarvan ik wist dat ze niet, zeg maar, achterlijke shit moest gaan doen. Maar uit principe ga ik al gewoon niet naar baby showers. Ik vind het zo'n bullshit. Echt ongelooflijk. Dat je met volwassen vrouwen daar gaat zitten. Ik ben een keer op een baby shower geweest en toen moesten we gaan raden wat de naam van de baby zou worden. Toen dacht ik echt, mensen, het is gewoon zaterdagmiddag. Iedereen heeft een baan. Gewoon, waarom de fuck zou ik dit doen? Dat is zo debiel.
En hoe moet je dat ook echt, ik bedoel, ja, dat kan ook niet.
Nee, dat kan ook niet.
Ja.
Maar denk je dat het een meisje wordt? Of een jongetje? En denk ik, oké, één van de twee. Wat maakt het uit? Weet ik veel. We gaan het zien, toch?
Ja.
Dat is zeg maar het niveau van een baby shower. Het is gewoon totaal infantiel. Waarom kunnen jullie niet gewoon een volwassen mens zijn die een kind krijgt? Waarom moet iedereen mee in die infantilisering daarvan?
Maar de meeste mensen vinden baby showers wel echt heel kut. Ik ken bijna niemand die dat leuk vindt. Jij?
Nee, maar dat is dus het ding. Dus iedereen voelt zich gedwongen om. Ja. Weet je, het is net zo erg als een vrijgezellenfeest. Dat is ook heel erg.
Dat is wel minder erg.
Dat is wel minder erg.
Wel
maar
leuker.
Voor mij wel.
Voor de mensen
dezelfde,
die moeten komen.
Voor in dezelfde categorie van dingen die ik eigenlijk liever niet wil doen.
Ja, gewoon het overvieren van dingen in je leven.
Ja.
Toch? Want dan moet zeg maar elk evenement moet een soort van heel erg groots gevierd worden met allemaal mensen erbij en zo. Terwijl je denkt, je belast mensen echt onwijs.
Ja.
Moet ze weer, weet ik veel, hoeveel, €80 of zo betalen voor zo'n achterlijke luiertaart. Je denkt, fuck.
Die bedoel, niemand wil. Ja, dat is
nee,
echt.
Wat doe je daarmee? Dat ga je toch niet gebruiken, of wel?
Ik weet niet, zitten toch echt luiers in?
Ja.
Ja.
Het is niet een taart die je eet. Het is gewoon een taart van luiers.
Ja.
Ik ben verder bijna nog nooit op een baby shower geweest. Echt, love my life.
We gaan naar een veel belangrijker thema. De crisis van de man. Nou, jouw goede vriend Berend Sommer schreef een boek en dat lezen wij nu allebei. En dat gaan we nu schaamteloos promoten. Nee, ik was er aan begonnen omdat je
zei... Gouden dagen bij uitgeverij Prometheus.
Ja, ik heb meestal, als mensen me boeken geven van mensen uit mijn kring, dan heb ik daar niet per se altijd heel hoge verwachtingen van. Heb jij dat wel?
Ligt heel erg aan de persoon, maar ik moet ook bekennen dat ik heel vaak het dan ook gewoon niet eens lees.
Oké, dat is wel naar Elie.
Of een klein stukje en dan haak ik af en dan denk ik... Nou.
Maar ik vind dit dus echt heel leuk. Ik had wel verwacht dat het leuk was hoor, want ik vind Berend ook leuk en hij schrijft heel grappig. Maar ik had nooit eerder iets van hem gelezen, maar ik zit er echt helemaal in. Ik was gisteravond begonnen en ik ben al op pagina 100.
Ja.
Dus we hebben het nog niet uit, maar als je zin hebt in een heel goed... Filijn ook wel.
Ja.
Beschreven portret van millennials. Mm-hmm. En stadse millennials. Vooral Amsterdamse millennials. In zeg maar de correspondenthoek. Maar ook in andere subculturen.
Ja.
Dan is het een grote aanrader. Ik vind het echt smid om te lezen. Ik ben heel erg benieuwd wat er verder gebeurt. Maar in dit boek komt dus de crisis van de man voor. En daar gaan we even met Berend over bellen.
Ja, Berend die zit in Parijs, want daar woont en daar werkt hij. Dus vandaar dat hij niet bij ons in de studio is. Een groot
heel,
gemis. Maar
romantisch leven.
Als het goed is, heeft hij zich al een beetje kunnen bezatten voor dit gesprek. Ja,
was hij zenuwachtig?
Hij is natuurlijk heel zenuwachtig en terecht.
Ja, snap ik.
Dus laten we die arme jongen inbellen voordat hij te lam is om nog te kunnen praten.
Is goed.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
Berend Sommer.
Hallo.
Ja, we gaan even eerst naar een paar fragmenten luisteren. En dat gaat over de crisis van de man. En we dachten, het is leuk als jij even meeluistert. En laat weten wat jij daarvan vindt ook.
There are a lot of men that are walking around with penises, but they have the mind of a woman. They have the mind of their mother. And they don't know how to fix it. Women don't want a weak man. We all want power. Women may act like they want a man they can control. But when they find that they can control him and manipulate him, they realize he's useless. What do I need him for? A leader in the home is not a nice guy.
We hebben net geluisterd naar een Amerikaanse manneninfluencer die eigenlijk mannen aanmoedigt om meer man te zijn. En dat is wel iets wat je een beetje in de internetsferen ziet. Niet alleen bij incels, maar breder. En dat is ook een beetje het thema wat jij aanraakt in je boek. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
Naar coaches. Het is eigenlijk een mannencoach, hè?
Ja, maar zeg maar naar dit genre van zeg maar mannen moeten meer mannen zijn en de man ligt onder vuur en er is een crisis van de man. Ben jij in crisis trouwens?
Nou, ja. Maar ik denk ook dat... ik ben kunstenaar, dus ik heb die crisis ook nodig om iets te maken. Dus ik heb ook twijfel nodig om verder te komen. En ik vind ook dat de man heel erg in crisis is. Maar mijn vraag is eigenlijk, is dat erg? En ik denk eigenlijk dat dat niet zo erg is.
Maar heb jij van jezelf ook het idee dat jouw mannelijkheid bedreigd wordt?
Nee. Maar ik denk dat het ook heel erg een crisis is in zelfvertrouwen. Dus dat, zeg maar, de tijden zijn heel erg aan het veranderen. En het is dan heel lang zo geweest dat je als man gewoon een kind en een vrouw en een gezin en gewoon lekker naar werk moest en zondag een biefstuk moest snijden. Dat is een soort van troop van...
Overzichtelijke tijd.
Ja, zo ziet de mannelijkheid eruit.
Ja.
Je hebt het voor het zeggen. Het liefst zoveel mogelijk. Maar in ieder geval dat gezin heb je in ieder geval onder je hoede. En als dat ophoudt, ja, dan vraag je je af, hoe moeten we dan nu verder? En dat is een beetje de vraag die nu gesteld wordt. Van jou, die macht die wordt eigenlijk bevraagd.
Ja, de macht van de man.
Ja.
Ja, de vanzelfsprekendheid van de macht van de man. Ja. Maar jij denkt dus dat het niet per se erg is?
Nou, het is juist spannend. Het is spannend. Het is ook goed, denk ik, dat macht wordt bevraagd. Nee, ik heb in mijn boek Gouden Dagen, mijn roman die vorige week uit is gekomen.
Bij uitgeverij Prometheus, ja.
Wil je nog even te koop in de betere boekhandel?
Wil je nog even de prijs noemen?
Voor een vriendelijk prijs. De vraag is, heb ik uitgewerkt van wat het is om een man te zijn? En er is niet een eenduidig antwoord op natuurlijk. Maar je hebt wel een aantal verschillende problemen waar een man tegenaan loopt. En ik heb geprobeerd om daar een aantal van uit te werken in mijn roman.
Ja. En kan je een beetje ingaan op wat voor soort problemen waar mannen nu tegenaan lopen?
Nou, je hebt bijvoorbeeld, ik denk dat het niet per se voor mannen is, maar ik denk bijvoorbeeld, ja, hoe vind je de juiste partner? Hoe ga je om met internet daten? Ja, wat nou als een vrouw enorm veel keuze hebt en jij eigenlijk veel minder?
Ja, ongelijkheid op de liefdesmarkt.
Ja, ik heb natuurlijk heel veel over nagedacht, over wat het is om een man te zijn. En volgens mij is de essentie dat het een vraagstuk van controle is. Dus dat heel veel mannen niet meer het gevoel hebben dat ze controle hebben op hun leven of op de wereld om zich heen. Het grappige daaraan is dat dat natuurlijk helemaal niet een exclusief mannelijk probleem is. Want vrouwen worstelen daar ook mee. Bijvoorbeeld de hoofdpersoon in mijn roman worstelt ook met dat controleverlies.
Maar vrouwen hadden vroeger eigenlijk heel weinig controle. Dus ja. Dat is wel het contrast, toch?
Ja, dat is het contrast. Dat is het verschil, ja.
Ja, maar die hebben natuurlijk, degenen die nu controleverlies ervaren, zijn niet dezelfde die het gebrek aan controle zelf hebben meegemaakt.
Maar hoezo ervaren vrouwen nu controleverlies?
Nou ja, dus zeg maar de huidige generatie vrouwen heeft nooit te maken gehad met hoe het is om als vrouw geen keuzevrijheid te hebben. Dus
ja, dat is waar.
In die zin denk ik dat de startpositie eigenlijk van mannen en vrouwen nu eigenlijk wel redelijk gelijk is. Toch?
Ja, of het lijkt in ieder geval meer op elkaar dan
vroeger.
Een eeuw geleden, pak een beet.
Maar mannen die lijken dat wel veel meer te wijten aan de veranderende wereld, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is denk ik wel het verschil.
Ja, dat is ook grappig, want inderdaad voor Wanda is het meer een, en ook voor veel vrouwen is het natuurlijk meer een individueel probleem. Wat wil ik nou met mijn leven?
Wanda is de hoofdpersoon.
Ja, dat is de hoofdpersoon. En voor mannen is het misschien ook gemakkelijker of lekkerder om het niet bij jezelf te leggen, maar bij de wereld om je heen. Je bent eigenlijk, het doet nog precies hetzelfde als vroeger, maar de wereld is eigenlijk veranderd. Je kan er niet meer op dezelfde manier in opgaan. Dat is natuurlijk ook heel prettig, omdat je dan de schuld niet bij jezelf hoeft te leggen, maar dat je op zoek kunt gaan naar die schuld.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook een tweedeling, net als dat je dat bij vrouwen ook hebt van vrouwen die daar eigenlijk heel goed mee kunnen omgaan. Of als ik in de middeleeuwen was geboren, dan weet ik 100% zeker dat ik op de brandstapel was beland, zeg maar.
Ja, maar dan moet je ook niet toveren, Kitty.
Sowieso. Of als ik zeg maar 70 jaar geleden, dan had ik het waarschijnlijk echt moeilijk gehad.
Ja.
Dus dan had ik echt heel moeilijk kunnen omgaan met dat keurslijf. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet hebben. Die dat echt, als je al kijkt hoe heerlijk een Nederlandse vrouw het vinden om in dat huismoederschap en zo te zitten.
Ja.
En dat gewoon verkiezen boven financiële onafhankelijkheid en allerlei dat soort dingen.
Ja.
En omgekeerd dat heel veel mannen gewoon heel, heel goed natuurlijk kunnen omgaan met, ik weet niet, verlies van controle, maar de veranderende wereld waarin vrouwen dus anders zijn, die dat juist spannend vinden of die. Maar je hebt natuurlijk ook mannen die dat niet hebben. Dus allebei denk ik gewoon. Krijg je daar een soort nieuw soort splitsing van mensen die daar heel goed eigenlijk op gaan op de nieuwe wereld? En
mensen die zich wel kunnen aanpassen en wel snappen van nu wordt dit van mij gevraagd. Ik ga mee in die mode of ik geloof in die mode. En je hebt ook mensen die zeggen dat is niet voor mij of dat past niet bij me. Maar dat is misschien ook van alle tijden.
Maar denk jij niet dat het tegen biologisch is? Om even terug te gaan naar dat fragment in het begin. Dus die mannencoach, of die, hoe heet zoiets? Influencer, mannencoach. Die dan zegt van vrouwen willen gewoon een sterke man die niet zeg maar zich laat onderwerpen. Dat is eigenlijk wat hij zei.
Ja.
Jij bent niet van de soort van biologische gedachtegang van dat zit gewoon vastbesloten in de soort van genderaard. Hoe zeg je dat? De geslachtsaard.
Nou, jawel, maar ik denk ook dat iedereen wil toch heel graag iemand met zelfvertrouwen. Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar dat geldt ook voor mannen. Het is toch leuk als je een vriendin hebt met veel zelfvertrouwen en niet iemand die heel.
Dat vind ik echt heel lief dat je dat zegt, want ik denk dat jij dat wel zo ziet, maar dat heel veel mannen het juist heel fijn vinden om een vriendin te hebben die niet heel veel zelfvertrouwen heeft.
Ja, maar ik denk ook mannen hebben ook behoefte aan een soort van spanning of aan iemand waar je niet zomaar overheen kunt walsen. En voor vrouwen vice versa. Het is natuurlijk heel logisch.
Ja, maar dit is dus wel die splitsing, denk ik. Ik denk dit zeg je omdat je een geëmancipeerde man bent. Maar er zijn ook natuurlijk mannen die dat niet hebben. Die dat heerlijk veilig vinden. Gewoon iemand waar ze wel het gevoel hebben, daar heb ik controle over. En die gaat niet opeens weglopen met een beter exemplaar.
Ja, vrouwtje die piepers maakt.
Toch? Hoppakee. Pieperschillen.
Ja, maar ik weet niet of ik daarmee eens ben. Want jullie zijn toch ook allebei vrouwen die een woordje klaar hebben. Je hebt toch ook de mannen voor het uitkiezen?
Ja, maar als we nog even teruggaan op wat die man nou daadwerkelijk zegt. Ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt, Elie. Want dat ze zegt van, ja, vrouwen willen dat toch wel. Gewoon een man die, zeg maar, de baas is eigenlijk. Dat is wat hij zegt.
Ja, hij zegt het dan weer, hij zegt het heel extreem. Maar ik denk wel dat er wel wat voor te zeggen valt. Dat vrouwen wel zich seksueel meer aangetrokken voelen tot wat sterkere mannen. En sterk is even heel breed gezegd, zeg maar. Dan echt mannen die, zeg maar, van die pushovers zijn, toch?
Ja, ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit. Ik weet niet of het... Ik denk wel echt dat het persoonlijke voorkeur is. Want ik zie ook heel veel vrouwen die dat niet hebben. En ook niet op langere termijn dat ze die ook dat niet hebben. Maar ik denk wel dat het voor vrouwen belangrijk is om een beetje op te kijken of zo tegen een man.
Ja, je moet wel, of in ieder geval, op hetzelfde niveau te staan. Niet dat die, zeg maar, ondergeschikt is aan jou. Dus zeg maar het prototype vrouw wat dan de man helemaal heeft afgericht. Dat afschuwelijke.
Ja, dat is zeg maar de vrouw die, zeg maar, zaterdagochtend in IKEA haar man staat af te bekken.
Oh,
bij de kassa.
Dat vind ik zo, ja, dat is vreselijk. Ja, en dan zie je die
kom
man.
Kom je daar altijd tegen?
Ja, want wij gaan zelf ook
nee,
altijd
dat is
naar
het archetype. Volgens mij heb ik dat ergens in een column gelezen en ik dacht, oh ja, dit is echt precies ja. Gewoon de horror.
Ja, en dan
dit
zie je zo'n zullige man er zo heel, heel verdrietig achteraan
sjokken. Op slippers.
Ja.
Ja, maar die man specifiek heeft dan toch een vrouw gevonden.
Maar die moet dan voor zijn mannelijkheid moet hij dan zeg maar een game room gaan inrichten.
Oh, nee, maar ik heb een keer op een redactie gewerkt. Ik ga niet zeggen waar heel veel van dit soort mannen werkten.
Elsevier? Waar je nee, bieren
niet kent. Nee. Ik ga niet zeggen waar. En dat daar werkten heel veel van dit soort mannen. En hun uitlaatklep is volgens mij om dan tegen collega's heel erg lullig over hun vrouw te gaan praten. Dus dan gaan ze op werk hun vrouw zitten afzeiken. En dan weet je gewoon, dit zijn van die mannen die op zaterdagochtend in de Zenos achter hun vrouw aan moeten sjokken om Boeddha beeldjes te kopen. Dat weet je gewoon. En dat zijn
maar
dan dezelfde.
Heel terechte vraag, Elif.
Nee, ik vind geen effectieve vraag. Jij? Ik denk niet dat de vrouw er heel veel last van heeft. Ja, wel als het zou weten trouwens.
Maar ik zou dat dus nooit van een man vragen, dat soort dingen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee. Ik was er heel erg, mag ik even een compliment uitdelen, Berend Sommer? Er zit in het begin, want de hoofdpersoon is een vrouw. Dus jij hebt je moeten verplaatsen in een vrouw. Dat is heel anti-woke.
Nee, dat is juist heel woke.
Dat is juist heel feministisch.
Ja.
Ik wilde juist personage van een vrouw gebruiken, omdat je daarmee iets meer distantie kunt scheppen tot een man. Dus dat je ook kunt laten zien van, oh ja, wat is die man nou aan het doen? En ik was er bang voor dat als ik een mannelijk personage zou zijn, dat dat heel beknellend zou werken en dat het een soort van narratief zou worden van ja, we mogen niks meer, we kunnen niks meer, dat blijft eindelijk nog over. En dan krijg je een soort Sint-Lucas-achtig verhaal.
Maar ik dacht dat we tegenwoordig vinden dat je zeg maar als je een lesbische vrouw, je mag alleen over een lesbische vrouw schrijven als je zelf een lesbische vrouw bent, zoiets.
Op die manier is het al wel anti-woke, ja.
Maar ik vind het heel boeiend dat uit de ogen van een vrouw is gegeven. En ik was dus echt heel erg onder de indruk van jouw vrouwelijke blik. Want zij gaat dan op die dates en dan zitten die mannen gewoon helemaal zo heel vilijn te beschrijven. En dan denk ik, dit is echt precies hoe vrouwen dit kunnen zien. En er zat dus één zin in en dat gaat dus over een of andere gast, een of andere marketing guy die dan uitgebreid, zeg maar, zo op zo'n terras zit te vertellen over de verschillende strategieën bij Rituals, waar die werkt. Echt heerlijk beschreven.
De Oosters look and feel heet dat.
Ja. En dan schrijf je, ze vond zijn zelfvertrouwen aandoenlijk. Dan dacht ik echt, ik ben er echt van onder de indruk dat je dat als een man hebt opgeschreven. Vind je niet? Dat is echt precies
zeker
hoe vrouwen kijken.
Maar ja, je kunt denk ik een vrouw nooit helemaal snappen als man. Maar ik denk dat je een ander mens ook nooit helemaal kunt snappen.
Nee, precies.
Wat ik interessant vind ook om te kijken, waar haakt een vrouwelijk personage nou op aan? Wat ook heel interessant is die spanning van die Richard. Dat is dus de jongen die voor de Rituals werkt. Dus in het eerste hoofdstuk gaat ze op date met hem.
Ja.
Ja, mijn ambitie was om de ranzigheid van het merk Rituals mooi in kaart te brengen. Op een beetje een speelse manier. Dat alsof iemand het aanprijst. En dat het heel duidelijk is van, oh ja, maar hier zie je echt de triomf van het kapitalisme. En tegelijkertijd is het leuk om er wat spanning in terug te doen. Dat je denkt, hij vertelt wel dit hele, hele kazige verhaal. Maar ik zou hem misschien wel doen. En dat maakt het ook wel geestig.
Ja, precies. Ja.
Maar je zou hem dan doen uit verveling. Dat komt dan weer heel vaak naar voren. Van,
ja.
dan heeft ze seks met die mannen uit een soort verveling of uit een soort van waarom niet
gevoel. Ja, een beetje alsof je om 1 uur 's nachts na het stappen nog even naar de McDonald's gaat.
Ja, precies.
Het mooie eraan vind ik ook dat het heel transactioneel is. Dat ze ook denkt, nou, nu ga ik weer naar huis, maar ik neem nog wel even een rituals pakket mee.
Ja. Ja, dat is mooi. Heel mooi, de moderne tijdsgeest.
Het is gewoon een heel goed beeld van het, van het stadse leven van een bepaalde kring mensen, toch?
Ja.
Ja, en ik vond het ook wel grappig, want ik zat er ook een beetje over te twijfelen. Dat gaandeweg dat schrijven, denk ik, ja, het is eigenlijk ook wel heel erg een boek over first world problems. Iemand die twijfelt of ze door wil gaan bij haar baan bij de universiteit, wat natuurlijk een hele brave en een beetje een saaie baan is. Of dat ze denkt van, ja, maar vroeger toen ik jong was, toen had ik nog wilde avonturen en heb ik die nu nog wel. Maar gaandeweg dacht ik ook van, ja, first world problems, dat zijn ook echte problemen. En daar kunnen mensen ook helemaal door geabsorbeerd raken.
Zeker.
Kennen jullie mensen die naar een mannencoach gaan?
Dat is echt een goede vraag.
Ja, Jordan Peterson is toch de mannencoach der mannencoaches?
Nee, maar ken je mensen die zelf naar mannencoach zijn geweest?
Ja, dat gaan ze niet over vertellen.
Nee, dat gaan ze zeker niet aan ons vertellen.
Nee, maar ik dus ook over na zat te denken bij het schrijven. Want er gaat dus een personage naar een mannencoach. En die vroeg me af, is het nou goed of is het nou slecht om naar zo'n mannencoach te gaan? En ik kwam daar niet echt uit.
Ik weet het niet. Ik denk niet dat het per se heel slecht is. Ja, het ligt eraan wat ze leren. Ze leren toch niet alleen maar nare seksistische dingen. Sommige mannen hebben gewoon een beetje begeleiding nodig in hoe ze als moderne man in de wereld moeten staan. Ik denk niet dat dat iets per se is waar je voor zou moeten schamen.
Mm. Ja, om wat zelfvertrouwen op te bouwen, toch? Op zich is dat niet heel erg. Ik denk dat die internetfora, waar dus zeg maar ze elkaar indoctrineren met, nou ja, van die halve mannencoach-achtige adviezen, maar ook vaak met gewoon extreemrechtse shit en gewoon seksistische drek, dat veel erger is dan iemand die naar een mannencoach gaat. Ik ken dus ook iemand die flirtcoach was. En die heeft ooit verteld dat het doel echt was van hem om, niet per se op voor die gasten om dan te scoren of zo, maar meer om ze zover te krijgen dat ze gewoon bijvoorbeeld uit zichzelf durven te praten met een vrouw in een kroeg of zo.
Ja, dit heb je dus een tijd lang heb je dit in Amsterdam gehad. En dan worden die mannen dus opgeleid en die worden dan in groepjes zeg maar de straat op losgelaten. Op vrouwen in het wild.
Als een soort honden.
En toen had ik echt in de zomer dus echt meerdere keren dat mannen dus naar me toe kwamen met dezelfde soort vragen of dezelfde soort opmerkingen. En het ding was dus bijvoorbeeld dat het dan was van, wat heb je een aparte jurk aan? Dus ze geven je dan geen compliment.
Oh ja, ja.
Ze proberen dus zeg maar reactie uit te lokken. Want dus dat je jou zeg maar een beetje te ontregelen of onzeker te maken. Dat je denkt, oh, apart zie ik er niet leuk uit. En dat je daar dan op reageert. En het waren altijd dezelfde
gevallen.
Ja, meteen. Dat is dan heel grappig. Er zijn dus allemaal van die subtiele, of nou, het is helemaal niet subtiel. Het ligt er best wel dik bovenop. Maar ja, dat
is
zijn
heel
dus
doorzichtig.
Doorzichtig, ja. Maar dat is dus iets,
dat is toch zo'n tactiek die uit de game komt of zoiets. Zo, toch? Of uit een van die mannen, de secret,
van die mannenboeken. Ken je dat ook, Berend?
Nee, maar ik zou dat wel kunnen gebruiken, want ik zou zelf ook nooit.
Het ligt allemaal bij de full Nugent op het nachtkastje.
Ja, ik zou nooit een heel tweede vrouw op straat durven aanspreken. Ik ben best wel verlegen wat dat betreft.
Zou jij je nummer geven aan iemand op straat?
Op straat?
Ja.
Op straat vind ik wel heel heftig. Beetje creepy.
Maar als hij leuk is, als hij knap is?
Ja, als hij echt heel leuk is, dan wel. Maar,
maar je zit niet echt in de mood om dan aangesproken of zo te worden. Ik had ook een keer toen ik aangesproken bij in de Albert Heijn. Dus dacht ik, ik ben gewoon boodschap. Nou ja, dat was ook zoiets dat hij zei van, zet je mandje neer. Kom, we gaan lekker een hapje eten hier tegenover. Toen dacht ik,
oh my god. Hij dacht waarschijnlijk dat hij ook echt enorme soort van, hij was waarschijnlijk enorm een grens overgegaan om dit te zeggen.
Nou, in ieder geval mijn grens.
Wat zei
ik? Ik stond gewoon bij de paprika's en ik dacht echt, wat doe je?
Geweldig.
En wat zei je toen?
Ik zei, nee, maar dankjewel. En toen hield het ook meteen op. Dus het was,
Heb je ook wel eens gehad dat je echt werd aangesproken door iemand waarvan je echt dacht, hoe de fuck durf jij überhaupt met te flirten? Heb je dat nog nooit gehad?
Jawel. Maar goed, dat is wel heel arrogant.
Nee, maar sorry, soms heb je dat gewoon.
Berend, heel erg bedankt.
Heel veel dank, jongens.
Het was heel boeiend. En we gaan het boek lekker uitlezen.
Ja, ik heb er echt heel veel zin in.
Mooi. Het loopt helemaal verkeerd af, hoor.
Oh, ben benieuwd.
Dat gevoel had ik al een beetje.
All right.
Oké, dankjewel.
Bye.
Doeg. Kitty was al half de deur uit, want ja, die is er echt helemaal klaar mee.
Nee, helemaal niet. Ja, ik vergeet dat altijd, dat we nog een afronding en ik moet ergens heen. Dus ja, sorry. Nou, ja. Het was heel leuk. Ja. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik moet echt een beetje opschieten. Dus,
gezellig, Kitty. leuk je weer te zien.
Bye.
Okay. Doei.